You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Dit is de Saar-podcast met Barbara en Femke.
Dan gaan we gewoon beginnen.
Vandaag hebben we Francine Omen bij ons in de podcast Keuken. Welkom, Francine.
Dankjewel.
Heel erg leuk. Wij verheugen ons al een tijdje op jouw komst. We hebben het hele weekend over je geappt.
Ja, waar zullen we het over hebben met Francine? Dat de Volkskrant Magazine interview nagelezen.
Het Volkskrant
140
Magazine.
Boeken, 140 boeken heeft ze geschreven.
Ja, of zoiets,
Of zoiets.
In hoeveel jaar?
Ik schrijf sinds... mijn eerste boek is verschenen rond 1990. Dus al een hele tijd.
Ja. Maar het is een ongelooflijke hoeveelheid.
Ja, het is meer dan dat, denk ik. Want volgens mij die telling is al... Ik weet het
niet. Is alweer vijf jaar oud.
Het interview was ook alweer 2 jaar oud natuurlijk.
Ik weet het niet precies, maar het is in ieder geval best veel.
Ja, een monomane schrijver.
Zou je kunnen zeggen, ja.
Ongelooflijk.
Nou, we gaan altijd natuurlijk waarom. Maar goed, daar gaan we het nog over.
Ja.
Waarom werkt iemand zo hard?
Ja, ongelooflijk. Ik moet, zag ik al ergens. Nee, we hebben zoveel om over te praten. Ik denk dat je wel 3 keer moet terugkomen.
Ja, want, ik denk het ook.
Want
als het gezellig is,
dan doe je dat. Wel. Nou, we zaten een beetje in je boeken te lezen, in de interviews te lezen. En ik voel helemaal gewoon... We hadden zo'n lijst met onderwerpen dat ik denk... Oh, we komen er allemaal niet aan toe. Dus we gaan zo snel beginnen.
Ja. Hoe is het met jou, Femke? Dat wil ik nog even weten. Want je bent nu 3 weken weer aan de slag.
Ja. Het gaat best wel... Nou, het gaat enerzijds heel goed. Ik vind het heerlijk om weer aan het werk te zijn. Omdat het ook... Ik ben dus 4 maanden uit geweest, zeg ik nu ik even naar Francine kijk. En toen heb ik heel veel therapie gehad en zoals ze dat dan noemen, aan mezelf gewerkt. En ik had helemaal het licht gezien. Maar nu begint het gewone leven meer en dan moet je dat in praktijk brengen.
Ja.
En dat is toch iets lastiger dan dat ik dacht. Want ik dacht echt, ik weet het nu wel hoor, hup, we kunnen weer gaan.
Ik ben beter.
Zoiets, ja.
En ik moet inhalen, ook dat nog.
Ja. Ja, precies. Dus dat is ook wat er gebeurt. Qua sociaal zeg maar, heb ik heel veel vrienden niet gezien. Dus ik ben nu alles aan het inhalen. Dus ik heb nu 3 afspraken in een weekend. Terwijl dat niet heel handig is met mijn kind met autisme. Ik kan alleen nog maar aan werk denken omdat ik het... Barbie zit aan de knop.
Nee, helemaal niet.
Ik kan alleen nog maar aan werk denken omdat ik zo lang daar niet mee bezig ben geweest. En ik vind dat heel leuk. Ik heb daar passie voor. Maar af en toe denk ik 's nachts... Joh! Stop eens. Ja. Denk eens aan wat anders, weet je. Maar ik kan alleen nog maar dingen bedenken. Nou, dit en dan komt die en dan gaan we het daarover hebben. Oh, ik moet nog even dat interview lezen midden in de nacht, weet je.
Ja,
dat
gaat
aan één stuk door. Dus ik was gisteren een column erover aan het schrijven. En toen merkte ik wel van, nou ja, dat ook weer goed is als je er even over schrijft. En
Ik blijf expressie is de remedie tegen depressie, zeg ik altijd.
Precies.
En dat erover schrijven.
Ja. Dan kader je het weer een beetje. En ik heb mijn boek van Gijs Jansen die ik aan het lezen was uit. Dus ik ben nu die van jou aan het lezen. Vrij zijn kun je leren.
Echt?
Die zegt nu ook weer allerlei dingen. Dat ik denk, oh ja. Dit is goed. Dus ik moet daarmee bezig blijven. Omdat ik toch dat hoofd moet. Ik wil graag het hoofd trainen om meer rust te kunnen vinden. Niet altijd maar aan te staan en niet zo me te conformeren aan wat ik denk wat allemaal moet. En dat is gewoon een proces. Dat is dus niet in 4 maanden. Nou, klaar! Dat is gewoon niet klaar.
Het heeft ook een hele lange aanloop gehad natuurlijk.
Precies.
Ik bedoel, en als je dat dan even in 4 maanden, zeg maar een break van 4 maanden en lekker een therapiebubbel. En dan laat het zich misschien net een klein hoekje zien.
Precies. Ja, maar dat is ook, ik ben een alles of niets iemand. Dus ik denk dan op het moment dat ik het licht zie, denk ik, dit is het. Ik ben er. Ik heb het helemaal uitgevonden. En dan voel je even een moment van vrijheid en lichtheid. En dan denk je, als dit de rest van mijn leven wordt. Maar vervolgens komen er ook weer die donkere momenten. En dat mag je dus allemaal er laten zijn.
In je hoofd.
En, ja. Precies. En hè, de bevoogd en de ouder en alles. Nou, die hele schematherapie. Maar goed. Dus dat work in progress is het. Maar ja, ik ben niet negatief of zo. Maar ik merk wel dat het meer werk kost dan ik dacht.
Ja. Ik vind het wel heel bijzonder dat jullie dat hier aan de keukentafel benoemen.
Ja, wij kunnen niet anders.
Maar dat is wel... Ja? Ja. Maar daarom hebben jullie misschien ook wel zoveel luisteraars.
Daarom
omdat jullie
denk...
authentiek zijn.
Ja, omdat we open durven te zijn.
En niet een soort
van
podcast... En het ver bij jezelf weghouden.
Ja, totaal. We hebben dat altijd gedaan. En zo zijn we ook ooit begonnen. We zijn begonnen met een blog voor jonge ouders. En gewoon echt opgeschreven hoe het echt is. Dat werd toen heel populair. Dat hebben we een aantal dingen. En nu doen we dan Saar en ook de Saar-podcast. En... ik krijg heel vaak de vraag van, vind je het dan niet heel raar dat mensen zoveel over je weten? Maar daar ben ik op een of andere manier helemaal niet mee bezig.
Nee.
Het is, ik weet niet, we hebben gewoon een gesprek. En ze zeggen wel eens over de Saar-podcast, het is net alsof je op een terras zit en dat je wat grachtengordelige vrouwen met elkaar hoort praten. Dat je dat allemaal afluistert. Nou, dat vind ik een compliment. Dat vind ik mooi.
Ja, dat is zeker.
En ik heb eigenlijk niet zoveel te verbergen. En wat ik wel te verbergen heb, dat zeg ik natuurlijk niet.
Nee.
Maar ik zou er eigenlijk moeten wel even over nadenken. Wat dat dan zou zijn. Ik denk, ze weten niet hoe vaak ik seks heb, bijvoorbeeld. Dat weten de luisteraars.
Nee,
niet.
Dat vind ik nog steeds heel jammer.
Is wel een interessant onderwerp. Ja. Vaak heb je seks op een bepaalde leeftijd. Als je het hebt, Saar is voor 50-plussers, geloof ik. Hè?
Ja.
Dat is nog een van mijn wensen om daar eens een uitgebreid onderzoek naar te doen.
Om dat een keer echt te weten.
Omdat de publieke consensus is.
Van 2 keer per week.
Ja, en je moet altijd maar jong en juicy en sexy in de
vele. Precies, ik zag dat ook in je boek staan. Ja. Ik moet seks om een relatie. Ja, dat is precies. Helemaal top.
Ja, maar als ik met mijn vriendinnen erover praat, die ook ongeveer van mijn leeftijd zijn, hoor ik hele andere dingen.
Ja, zeker.
En daar wordt publiek niet over gesproken, want... veel zin hebben in seks en het veel beoefenen is een beetje de norm. En als je dat niet wil of doet, dan is er eigenlijk iets mis met jou. En dan moet je maar aan de hormoontherapie of weet ik wat.
Of een nieuwe man of vrouw.
Precies. In plaats van, wat is er eigenlijk aan de hand? Ja. En misschien is het tijd om op een andere manier met mezelf en met anderen te gaan relateren. En nieuwe andere vormen van liefde die niet hormoongedreven zijn. Want laten we wel wezen, seks is...
onderhevig
aan je hormoonspiegel. Ja. En die verandert gewoon naar je 50ste.
We hebben
naar
nu een
45ste.
We hebben nu
naar
een stuk...
40ste.
Ja. 40ste. We hebben nu een stuk van een freelancer happy zonder seks. En die vertelt daarin dat ze nu 10 jaar met een man is. En dat ze eigenlijk in consensus geen seks meer hebben. Maar wel heel veel knuffelen en zo.
Ja,
maar ze hebben
intimiteit en verbinding.
Ja, ze hebben er gewoon niet meer zoveel zin. Ze heeft heel lang gestreden. Allebei niet. Heel lang gestreden aan alle tools uit de kast. Ja. Vanwege de maatschappij en de druk.
Ja, het moet.
En op een gegeven moment. En elke keer kakt het weer in. Nadat ze alle womanizers erbij had gehaald. En nu zijn ze daar dus oké mee. Maar het is grappig. Want uiteindelijk ze wilde wel onder de eigen naam, maar ze vond het toch te eng. Dus dan, weet je, onder een pseudoniem, wat ik helemaal snap hoor. Maar dat geeft wel aan dat toch aan.
Ja, er ligt een taboe op. En ik ben erg van het doorbreken van taboes. En ook dus het authentiek zijn. Want als je dat zelf bent, open en eerlijk, geef je een ander ook toestemming om dat te zijn.
Ja.
En kan er dus meer gebeuren en meer verbinding zijn. En minder eenzaamheid en de gedachte van...
Ik ben alleen hierin.
Ik spoor niet. Ben niet in orde. Er is iets mis met mij. Ik moet gefixt worden. Ja. Als je hoort dat je denkt, ja, maar dat heb ik ook. Dat werkt zo ontspannend.
Ja. Heel erg, ja. En, ik zit nu ook in. We hebben nu een soort van Dry January met 250 lezeressen. En dan zit ik ook in een appgroep. Waar ze allemaal met elkaar praten, hun levensverhaal vertellen.
Heel inspirerend.
Hun uitglijders vertellen. Vertellen hoeveel ze dronken, hoe het nu gaat. Dat ze nog steeds met koppijn.
En allemaal open en eerlijk.
Allemaal open, allemaal onder hun eigen naam. Ik bedoel, het was niet verplicht om in die groep te gaan. En de 173 hebben dat wel gedaan.
Wat een fantastisch initiatief.
Heel leuk.
Als je het hebt
het
over verbinding en elkaar helpen. Ja. Weet je, dat is zo prachtig.
Ja.
Dat je dus ook niet per se naar... professionele hulp hoeft te zoeken, maar je elkaar kunt steunen.
Ze helpen elkaar zo.
Ja, dat je eerlijk bent en open bent.
Ja, het is echt heel lief dat iemand ook zegt van... Nou, ik heb gisteravond gewoon een hele fles wijn leeg gedronken. Ja, het is midden in mijn dry January, maar...
Ja. Ja,
ik had geen aanleiding, er was niks gebeurd. Ik dacht gewoon, ik ga het gewoon doen.
Ja. Ja.
En ik heb hier in de podcast wel regelmatig verteld... ik drink wel echt veel te veel. Ik ben echt zo'n dagelijkse drinker. Dus ik dacht, nou ja, dus dat, vandaar ook dit initiatief. En nu gaat het heel prima, die dry January en zo... maar ook dit weekend één keer niet. Dus dat heb ik ook weer eerlijk opgebiecht in de groep.
Oh, ja,
maar dat mag ook. Weet je, we zijn zo streng. Want dat woord moeten is nu al heel vaak gevallen. We zijn zo streng voor onszelf. Inclusief ik hoor. Ik heb het uitgevonden zo'n beetje. Ja. En het is overigens een overlevingsstrategie. Hè? Streng zijn voor jezelf.
Je stelt maar regels om de controle te houden.
Precies, om te kunnen overleven.
Ja. Ja.
En, maar we moeten zoveel van onszelf. Ja. En dat wordt ook gevoed, denk ik, door... laat ik het maar even het kapitalistisch systeem noemen.
Ja, het,
van,
streven, van het streven en naar, ambitie, naar
verbetering, fixen. Want het is allemaal geld aan het verdienen.
Ja. Ja.
Als jij het gevoel hebt dat je niet goed genoeg hebt... valt er geld aan jou te verdienen, op wat voor manier dan ook. Of dat nou met botox is, of met een nieuw dieet... of met hormoonpilletje, of nou ja, de lijst is eindeloos.
Ja.
Maar als we gewoon denken van nou...
Ik ben al goed zoals ik ben. Ja, dat zei Gijs Jansen vanochtend in mijn luisterboek. Je bent er al. Vond ik dan weer heel mooi. Dacht ik,
Ik
vind het echt, dat is ik echt
zag,
prachtig.
Dan moet
je
ik denken, ik was ooit in Italië, in een hotel. En zag ik in de lobby, een hele rare plek, in een etalage in de lobby een t-shirt hangen. Ik heb zo spijt dat ik hem niet gekocht heb. Daar stond op de tekst, you are the treasure you were always seeking.
Wauw.
Ja.
Zo'n mooie tekst, want wij zijn alsmaar buiten onszelf bezig met
het gat te vullen.
Met het gat, maar het is niet. Het
het is er al. Het is genoeg. Ja.
Ja, en dan zit er natuurlijk ook daarbinnenin een heleboel negatieve zelfovertuigingen en die overlevingsstrategieën.
Ja.
En dat is... Ik kom overigens net terug, als je het hebt over al dit soort dingen. Ik was vanmorgen voor het eerst van mijn leven bij een rebalancing-therapeute... die dus lichaamsgerichte therapie geeft.
Dat heb ik wel eens gehoord. Ik weet niet wat dat
Vertel. Ja, nou, ik ben er pas één keer geweest. Maar ik zat al binnen 10 minuten te huilen, wat ik helemaal niet van plan was.
Mm-hmm.
En het voelde ontzettend bevrijdend. En de ene therapeute is natuurlijk de andere niet... maar voor mij was het echt tijd... Weet je, ik snap het allemaal. Wij leven met z'n allen heel erg in ons hoofd.
Ja.
Mm-hmm.
En niet in ons lichaam.
Nee.
Want in ons lichaam is het in feite onveilig.
Ja.
In ons hoofd is het veilig. Als je in je hoofd zit, dan hoef je niet te voelen eigenlijk.
Ja.
En na Hoe overleven we? Dat is mijn...
Ja.
Ik zal eventjes voor de luisteraar zeggen.
Ja.
Een autobiografische graphic novel over... intergenerationeel trauma en heling.
Ja.
Waarin ik het helemaal uit de doeken doe. Hoe het ontstaat, hoe overdracht plaats vindt van de ene generatie op de andere. Dus als je de dingen niet uitzoekt en verwerkt en adresseert... dan gaan ze gewoon lekker als cadeautje door naar de volgende generatie.
Ja.
Wat wou ik nou zeggen? Dus ik snapte het helemaal hoe het werkt, trauma. En ik had een soort van deeltijdpsycholoog geworden intussen. En... Maar ik realiseerde me wel heel erg... je komt er niet met alleen maar weten. Met het snappen, begrijpen. Je moet het ook voelen.
Ja.
En dat is eigenlijk... dat weten probeert het voelen tegen te houden.
Ja.
Ja, ja.
En ik vond het dus eigenlijk...
Maar wat doen ze daar?
Nou, het is... wat doen ze daar? Daar begon ik ook in de auto daar naartoe opeens te denken... wat gaat ze dadelijk eigenlijk doen?
Want gaan ze aan je zitten? Vind ik dat heel moeilijk als mensen aan mijn lichaam gaan zitten. Barbara kan dat goed, maar ik schrik er altijd van... als mensen met hun handen aan me gaan zitten.
Nou, daar zal een reden voor zijn.
Precies.
Waar alles mee te maken heeft. Nou, bij mij dus ook. Ik ben dat beschrijf ik ook in hoe overleden. Ik heb seksueel misbruik in mijn verleden. Mijn grootmoeder waarschijnlijk ook, maar mijn moeder ook. Dan krijg je wel allerlei overlevingsstrategieën om mensen toch op afstand te houden. Want dat hebben we geleerd. En ik denk dat een lichaamsgericht therapeuten... er is een nieuwe consensus dat eigenlijk traumatische gebeurtenissen... en vooral de gevolgen van die traumatische gebeurtenissen...
Mm-hmm.
hoe jij er namelijk mee om bent gegaan... dat zet zich vast in je lichaam.
Mm-hmm.
Dat is het beroemde werk van Bessel van der Kolk.
Ja.
De Body Keeps
Traumasporen.
Traumasporen. Het is in het lichaam en in de relatie ontstaan vaak, het trauma. Mm-hmm. En het moet daar ook helen.
Ja, ja.
En ik heb altijd geprobeerd, als ik het maar snap en allerlei ja. opleidingen... Of,
dan kan ik het gaan werken en dan is het klaar.
Ja. Precies, ik ja. heb hetzelfde als jij. Ja.
Zo, maar het moet in een relatie helen, zei je? Wat?
Ja.
Vertel.
Dus het trauma ontstaat in een bijna altijd in een relatie. Ik heb het dan over ontwikkelingstrauma. Je hebt natuurlijk wat ze noemen shocktrauma. Dat is bijvoorbeeld een tsunami. Of ja, een auto,
een ongeluk.
Ja, je ja. krijgt de oorlog. Ja. Waar ook allerlei dingen omheen zitten. Maar heel veel mensen hebben, zonder dat ze het weten, last van ontwikkelingstrauma. Die hebben ja. in hun jeugd bepaalde dingen meegemaakt. En niet alleen zij, maar waarschijnlijk ook hun ouders en hun ja. grootouders. Waarvan ze zich helemaal niet gerealiseerd hebben wat voor impact dat heeft op hun leven en hoezeer hen dat gevormd heeft.
Ja. En je moet het in de relatie oplossen, zeg je. En
het
hoe is
in
dat?
De relatie. Nou, in feite heb je een soort van. Je hebt een conclusie. Je maakt als kind een conclusie. Zo ben ik.
Ja.
Zo zijn mijn primary caretakers. Dus ja. de mensen die voor mij moeten zorgen. Ja. En zo is de wereld.
Ja.
En dat is een. Dat noemen ze ook wel het script, de blauwdruk. Ja. En dat is ongeveer rond je zevende klaar. Dan staat ja. het gewoon eigenlijk
ja.
vast.
Ja, ja.
Hoe
ja.
jij over jezelf en over andere mensen denkt.
Wow.
En dat zijn dus kindconclusies.
Ja.
Dus een kind kan niet zien als een bijvoorbeeld een ouder is verwaarlozend. Heeft eigenlijk is te weinig emotioneel beschikbaar. Verwaarloosd kind. Het kind kan niet nadenken en denken van ja, misschien heeft mijn moeder het wel moeilijk.
Nee.
Is er van alles in de hand, ja. aan de hand in haar leven op ja. het moment.
Nee.
Het kind denkt, het ligt aan mij. Ik ben niet de moeite waard om ja. voor te zorgen.
Ja.
Ik ben slecht, ik deug niet, ik ben ongewenst, la la la.
Ja.
En dat script wordt heel diep begraven. En op basis daarvan leid jij je leven.
Ja.
En sterker nog, herhaal je...
Dat gedrag.
Ja.
Doordat Want je hebt dat... geleerd dat je verwaarlozing is de standaard. Dus je gaat zelf ook verwaarlozen.
Ja, en zoals... Ja, en dat vind ik, toen dat doordrong, was best een heftige. Zoals jouw ouders jou behandeld hebben, mm-hmm. ongewild, hè? Want
ja.
zij komen ook van ouders vandaan ja. en zij hebben ook hun opvoeding gehad. Zoals jouw ouders jou behandeld hebben, ga je jezelf behandelen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, dat verwaarlozen komt niet voor niks in me op. Ik ben best wel als kind, denk ik, heb verwaarloosd.
Mm-hmm.
Ik heb mezelf moeten opvoeden.
Ja.
En ik kan heel slecht, eigenlijk, het klinkt misschien raar, want ik kan er wel goed over praten,
mm-hmm.
mijn emoties voelen en uiten, omdat ik dat vroeger niet geleerd heb. En mijn emoties reguleren, dat doe ik bijvoorbeeld door in die moeten-modus te gaan zitten.
Ja, ja, ja. ja,
ja.
Of door
ja,
heel
ja.
hard te gaan werken, als je ja. begint met die 140 boeken. Maar zoals je ja. ouders jou behandeld hebben en in hoeverre zij jou hebben leren reguleren...
Ja.
En dan kom je terug op in de relatie helen. Je leert zelfregulatie door co-regulatie. Want als een kleine baby kan zichzelf niet reguleren. Als dat over zijn toeren raakt...
Ja, dan moet die gesust worden door een rustige moeder... en niet door een gestreste moeder.
Precies, en als die moeder in paniek raakt...
Ja.
Van het,
ja, ja. Dan is het on top of it, zeg maar.
En natuurlijk mag die moeder best wel eens in paniek raken.
Ja, maar niet elke keer.
Maar niet elke keer. Nee. Dat is dus of je voldoende aanwezig bent geweest. Maar dus zoals je ouders je behandeld hebben... zo behandel je, is je interne huishouding ook.
We gaan hier later nog even verder over praten.
Ja.
Want ik wil nog, ook nog even naar onze rubriek gereed.
Ja.
Want je begon net al, nou, voordat we met de opname begonnen over de hormonen en waar je over geschreven hebt en dat daar best wel wat reuring rondom was. Dus wij dachten, dat weten we ook nog en laten we hormoontherapie gaan reten. Want dat is wel grappig, want ik weet wel, jij bent er... tegen? Kan ik zeggen dat jij er tegen bent? Barbara, die slikt nu hormonen of je spuit ze?
Ja, ik heb een gel.
Je hebt een gel?
Ja.
Dus vertel eens, waarom is jouw... ben je er echt falikant tegen? Of hebben ze iets van, nou, kies zelf, maar ik doe het niet? Hoe kijk jij naar hormoontherapie?
Nou, ik ben... En dan moet ik een beetje mee uitkijken. Het is goed dat je zegt dat jij het wel gebruikt.
Nee, je kan gewoon zeggen wat je denkt.
Ik doe gewoon wat de dokter zegt. Maar ik heb geen mening erover eigenlijk.
Is dat verstandig?
Vertel maar.
Ik heb geen zin om me erin te verdiepen. En de dokter zegt... Als ik jou was, zou ik dat gebruiken.
Heb je Ome Stroomt Over gelezen?
Ja, heb ik hier voor me liggen.
Dus je weet hoe ik over denk.
Ja, maar dat moet jij nog even gaan formuleren.
Ik denk dat ten eerste er niet genoeg voorlichting wordt gegeven over wat de consequenties kunnen zijn van het gebruik van hormoonsuppletie. Naar mijn idee wordt dat ontzettend gebagatelliseerd en onder het vloerkleed geschoven. De informatie die huisartsen geven, die wordt aan hen gegeven door de pharma.
Ja.
Dus
die onderzoeken dat natuurlijk ook.
Ja, en wat denk je wat een bakker van zijn eigen brood zegt?
Hartstikke goed.
Hartstikke goed brood, topbrood. Ja. Kopen allemaal.
Allemaal kopen.
Ja. Ik denk zeker dat iedereen er zelf voor moet kiezen wat hij doet met zijn eigen lichaam, natuurlijk. Maar ik heb het vooral niet op de informatievoorziening.
Mm.
Die is niet neutraal, die is biased, zoals dat heet.
Mm-hmm. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment er was een onderzoek waardoor mensen angstig waren voor hormonen. Hè? Dat je meer borstkanker zou kunnen krijgen.
Ja.
Daarna, ik weet wel, hè, Dorenda van Dijk, die we dan, nou die ken je dan natuurlijk ook. Hè, die zegt van ja, maar die onderzoeken zijn achterhaald. Inmiddels weten we dat er maar een heel klein percentage is. Hoe kijk je daar dan tegen? Want dat is wel gewoon een gynaecoloog, hè, deze vrouw. Die heeft ervoor gestudeerd, denk ik dan.
Nou, ik zip mijn mond over.
Personen, we gaan niet over personen.
Nee, we gaan niet op de persoon, nee, maar
weet
goed.
Weet je wat er gebeurd is? Rond 2001 is inderdaad in Amerika een heel groot onderzoek heeft er plaatsgevonden. Dat viel niet zo goed uit. En dus de pharma zag hun marktaandeel gigantisch kelderen. Want moet je eens voorstellen wat een vrouw in de overgang... Ik geloof, hoeveel zijn het er op de wereld per jaar? Nou, dat zijn er heel... Het is de helft...
1 miljard. 1
miljard, ja, dat zou maar kunnen. Helft.
In Nederland alleen al bijna 3 miljoen, geloof ik.
Ja, ja. Oh, wauw.
Oh, wauw, ja. Dus de pharma die zag hun aandeel gigantisch kelderen. Het was een onderzoek door een neutrale partij.
Ja.
Heel veel onderzoek wordt gepleegd door de pharma zelf.
Mm-hmm.
Dus die bakker. En toen dachten ze van shit, we moeten hier iets aan doen. We moeten hier de afdeling marketing op zetten. Want wij willen ons aandeel terug.
Ja.
En liefst nog uitbreiden ook. Want dit hier...
Hier cashen we niet genoeg op.
Nee.
Ja.
Wat ze toen gedaan hebben is eigenlijk een soort marketingoffensief. Er is niks veranderd aan die hormonen of nauwelijks iets. Maar ze zijn het anders gaan noemen. Ze hebben het genoemd bio-identieke hormonen.
Ja, precies.
Ja.
Lichaams-eigen.
Nou, dikke bullshit. Sorry hoor, dat is echt onzin. Ja, natuurlijk hebben wij... Daar zit progesteron, oestrogeen, weet ik wat. En dat wordt in ons lichaam aangemaakt. Maar ten eerste is het synthetisch, maar ten tweede... Die hormonen in ons lichaam langzamerhand minder worden, dat is een natuurlijk proces. Mm-hmm. Waarom moet je er dan?
Dat is de bedoeling.
Dat is de bedoeling. En het is geen ziekte, de overgang.
Nee.
Het is hetzelfde als dat je de puberteit probeert tegen te houden of over te slaan. Want dat is wat de artsen zeggen. Ja, die overgang, je hoeft niet te lijden, mevrouwtje. Je hoeft niet de last
te
hebben.
Maar wat...
Dus sla hem over.
Ja.
Neem lekker hormonen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, ze zeggen niet bij wat wel degelijk nog steeds de gevaren ervan zijn. Want die er toen naar boven kwamen, die zijn er echt wel. Dat is helemaal niet van. Maar wat ze er ook niet bij zeggen is, hoe moet je ermee stoppen?
Als je eruit bent. Ik weet het niet hoor.
Je, als je gewoon heel simpel nadenkt.
Ja?
Hè? Je hebt een bepaalde hormoonspiegel.
Ja.
Nou, rond je 40ste begint dat een beetje te golven.
Ja.
De hormonenhussel. En dat is omdat we eigenlijk van punt A naar punt Z gaan.
Ja.
In hormonen, hè?
Ja.
In ons leven, maar ook... daarom is er waarschijnlijk zoveel tegenstand.
Ja.
Het moet naar Z.
Ja.
Dan word je door die hormoonsuppletie kunstmatig op Z gehouden.
En dan ineens ga je naar Z.
Ja.
Ja.
Je hebt hem snel door.
Ja.
Ik bedoel,
ja.
Dus gedurende de jaren van de overgang, dat zijn er wel 15. Ik bedoel, het begint rond je 40.
Ja, ja, je zegt, je onderbreekt het hele
Dus op het moment
de hele fase onderbreek je.
Ja. Dus er zijn heel veel vrouwen die medicijnen, die drugs in feite, proberen te stoppen. En dan binnen, omdat ze denken van nou, het voelt toch eigenlijk niet lekker. En het heeft bijwerking en toch ook risico's. Hoe langer je het neemt, hoe risicovol het wordt.
Ja, boven de 5 jaar
geloof
ik. Maar
goed, op het duur moment dat je ermee stopt, komt dat lichaam in een soort hormonale vacuüm terecht. Daar krijgt een enorme, als een op een rollercoaster schiet je naar beneden opeens. Want dat die hormonen vallen weg, die spiegel is. Ja. En dan krijg je dus alle symptomen.
In één keer.
Je slaapt niet meer. Je krijgt opeens gigantische opvliegers. Je wordt zo labiel als een appennootje, weet ik veel. En de meeste vrouwen zeggen dan, oeh, maar dit kan me niet permitteren. Want ik moet werken.
Precies, want dat is natuurlijk wel het ding. Ik snap het in deze maatschappij wel.
Ik snap het helemaal.
Dat we het nemen, omdat
We willen doorfunctioneren.
We moeten door. Ja, we worden ouder. We moeten doorwerken.
We willen.
Natuurlijk. Nou, dit moet wel echt.
Ja, je moet geld verdienen. Als je een hypotheek hebt, en je kun je het niet permitteren.
Omdat ze zeggen, niks zit in de overgang. Ga even vijf jaar in de tuin werken. Zeg maar.
Dat is chargeren. Want het begint nu wel langzamerhand volgens mij op de agenda van het bedrijfsleven.
Ja, en wie laatst ook.
Van de politiek te komen. Ja. Je hoeft niet 5 jaar in de tuin te gaan werken. Ja. Of op Ibiza.
Retretes te volgen.
Retretes te volgen met hele lekkere cocktails en zo.
Geen alcohol. Ja, sorry.
Een beetje alcohol.
Nee, precies. Maar
er is. Want je zegt, het mag wel wat mellow. De maatschappij.
Ja.
Wat vraagt de maatschappij allemaal van ons? En zeker als je een historisch perspectief plaatst. Wij zijn de eerste generatie, kijk ik jou even aan. Niet Femke, je bent iets jonger.
Ja.
Die doorwerkt. Die en een carrière hebben. En vaak ook nog een kinderen en huishouden. En weet ik wat allemaal. En wij vinden, maar we zijn ook een soort van aan het compenseren. Van onze ouders die konden dat allemaal niet. Waren ook onze moeders waren allemaal ontzettend gefrustreerd, omdat ze alleen maar achter het aan recht mochten. En we moeten ontzettend. Dit is een maatschappij van moeten. Ik heb wel eens gezegd, in Ome Stroomt Over praat ik over Tang. Dat is mijn
ik vond die echt geweldig.
Innerlijke slavendrijver.
Barbara, lees het even voor. Want ik was op de redactie aan het
voorstellen. Er is hier een vrouw getekend, een soort van heks met een hele gemene lange neus en een hele boze blik. En zo'n
een hele strakke knot. Ze heeft geen botox nodig.
Hele strakke knot. En de mond is zo'n omgekeerde
streep.
Ze kijkt woedend en ze heeft een zweepje.
Ja, en haar op haar tanden en haar op haar benen.
Oh, haar op de tanden, haar op haar benen, precies. Even voorstellen, dit is degene van wie ik zoveel moet. Tang! Van beroep is een slavendrijver. Een akelig wijf, nooit tevreden en weet van geen ophouden. Kritisch, veel eisend en pikkelhard. Haar motto is, het is nooit genoeg. Je moet doorwerken jij. Schiet nou eens op, luilak! Ja, rustig aan. Dan zie je Francine daar tikken achter de laptop. Ja. Voor de duidelijkheid, dit is niet mijn tante of huishouder. Ze woont in mijn hoofd.
Ik krijg het al benauwd als jij het zo voorleest. Ja. Dan raak ik al buiten adem.
Ja, het is verschrikkelijk.
Maar toen ik dat las, toen dacht ik, wauw, want dit is zo. Nou, heeft iedereen dit?
Nou, daar wilde ik naartoe. Deze maatschappij wordt geregeerd door tangen.
Ja.
Tang is de opperbevelhebber van deze hele maatschappij waar wij in het Westen hierin leven.
Ja.
Zonder dat we het in de gaten hebben.
Precies.
Want ik geef regelmatig ook workshops en zo. En iedereen heeft dit.
Iedereen heeft
deel
tang.
Dat de hele tijd. Maar zit te zeiken, want het is niet goed genoeg. Ja. En je ziet er niet goed. Zij zit ook bijvoorbeeld heel erg op mijn uiterlijk.
Ja.
Wordt ouder. En als ik in de spiegel kijk, ze nog steeds tang. Staat zij achter me. Wijzen naar naar een rimpeltje.
Oh mijn god.
Maar wij hebben allemaal zo. Dat is gewoon geïnternaliseerd.
Maar als je naar die hormonen kijkt, zeg maar dan. Dat is dus een hele discussie eigenlijk die we met elkaar dan zouden moeten voeren. En wie weet gaan we ook wel die kant op. Dat er dus ruimte voor zou moeten zijn.
Precies,
voor deze periode in een vrouwenleven. Zodat je niet die hormonen nodig hebt om die periode door te komen. Maar het natuurlijk proces kan volgen.
Precies.
Kan blijven werken zonder. Ja. Want kijk, je hebt natuurlijk onze geliefde Els. Die zat 15 jaar lang in een hele heftige overgang. Mijn moeder die zegt dat ik had nergens last van. Je hebt natuurlijk echt wel verschillen.
Er is 20% van de vrouwen heeft er weinig tot geen last van.
En dan heb je die
een goede predictor, nee, dat is niet het woord. Ja, precursor voor jou.
Schijnt, maar dat ja. ik ben, ik als heb nu al ellende.
Als het, als het waar ja. is. Hè? Want een heleboel vrouwen van onze generatie en daarvoor...
Die hadden het er ook niet over.
Die hadden het er niet over, nee, maar ja, die kwamen ja. wel vaak terecht... In de tijd van Freud werden ze hysterica genoemd.
Ja, precies.
Waar ze hysterisch opeens, omdat ze niet meer deden wat er van hun verwacht werd.
Ja.
En ze werden opgesloten. Of ze gingen zelf medicatie doen. En dan maak ik nou een
drinkbeweging.
Een drinkbeweging.
Ja, het borreltje. In de
sherrykuur.
Oh ja.
Pleegzuster bloedwijn. Was in de winkel te koop. Daar begonnen ze bij het ontbijt mee. Ja. Dat is sterker dan port.
Oh. Gewoon,
ja, ze is goed voor de ijzerhalte in mijn bloed. En,
ja. Oh my god.
Intussen waren ze gewoon bedwelmden zichzelf om de ellende niet te voelen. Maar goed, ja. Okay.
Maar goed, jij zegt dus, als we het even reten, wat is een cijfer? Jij geeft dus hormoontherapie een 1.
Nou ja, weet je wat het is? Het is quick fix. Hormoontherapie, het helpt. Maar het is een quick fix. En dan zeg ik daarna long term trouble.
Ja, ja.
Dus als jij dat wil, een quick fix, dat jij de komende...
Ja, je gaat er wel tegenaan lopen.
Maar je gaat betalen.
Ja.
Je gaat
betalen.
Ja, je gaat gewoon, dat zeg ik ook.
Je moet betalen.
Maar betaal je dan meer dan wanneer je het niet doet? Dat is of betaal je later?
Hele slimme dat vraag, is, Barbara.
Dat, nee, ik denk dat je meer betaalt. Ja. Want zeg maar de risico's die het mee... Weet je, dat zijn allemaal geen leuke. De kanker krijgen, hart- en vaatziektes. En ze weten zelfs ook niet precies wat voor invloed het op je brein heeft.
Mm-hmm.
Dat misschien ook wel met Alzheimer te maken heeft. En
weet je, Jezus, moet je er
weer als net zo blij.
Het gaat net zo goed met Barbara.
Ja, maar nogmaals. Maar ik begon dit hele verhaal met... We hebben goede voor... Weet je, jij zei, ik wil me er niet in verdiepen. Dan denk ik meteen, waarom niet? Want je wil heel graag ervan af. Ik snap het helemaal. Ik heb alle hoeken van de overgang gezien.
Ja.
Echt.
Ja. En zoveel last had ik helemaal niet.
Nee, nou... Pff.
Maar ik was bij de gynaecoloog, ben helemaal doorgelezen. Zei, nou, ik zou dit en dit doen. Ik zei, oké. En nu ben ik dus weer ontzettend ongesteld. Wat dus al bijna weg was. Maar nu ben ik gewoon weer elke maand gewoon helemaal ongesteld. Want dat, door de progesteron word je dat weer.
Ja, kan je ook vragen. Ja, inderdaad. Als we nou goede voorlichting krijgen... maar dat geldt voor een heleboel. Geldt ook voor de antidepressiva, voor de antipsychotica. Ja. Maar die informatie, die krijgen wij niet. Omdat, hebben we ook aan onszelf te danken. Omdat wij gewoon van de shit af willen.
Ja.
En dat is ook weer een soort van ons erin gestampt door het kapitalistische systeem.
Ja, het moet snel, hè?
Het moet snel. Het moet snel.
Dus je hebt een depressie. Hier heb je een pil. Want
en
bedoel,
is klaar. Ja. Maar de oorzaak van de depressie...
Zeker, dat is waar. Maar ik weet wel, toen ik aan de medicatie ging... toen had ik al 2 jaar therapie gehad, weet je? Ja. En dan denk je, ja zeg, 2 jaar. Nou, precies. Nu, want je wil eerst niet.
Ja. Ja, en
op een gegeven moment denk je, nou ja... En dat werkt dan na 8 weken. En dan denk je, dit is de hemel.
Ja, en dan ga je de fabel geloven. Er is iets mis. Ik heb een chemische disbalans.
Ja, ja, ja.
Weet je dat ook een marketingterm is?
Inmiddels ben ik erachter.
Dat is uitgevonden door de farmer. Het is nog nooit bewezen dat er een chemisch stofje...
Dat zo
of
is.
Dat er iets in je hersenen te zien is waardoor jij ontstort.
Nee, dat
maar
is
het behandelen van de oorzaak... en dan hebben we het weer over het begin van het gesprek... dat vroegkinderlijk trauma. Je moet dat kunnen als psycholoog.
Ja.
En het kost tijd. Ja. En daar is geen geld voor in de zorgverzekering.
Nee. Mm-hmm. Nee.
Dus wordt er gezocht voor een quick fix.
Ja. Maar het levert geld op natuurlijk. Want en therapieën zijn en lang. En ik bedoel, je moet zelf ook heel erg geïnvesteerd zijn. Hè? Want ik merk nu dat mijn therapieën nu goed werken. Toen ik 20 was of 25. Veel minder. Toen kwam het veel minder aan.
Ja.
Dus... Weet je, het
ligt ook overigens aan het,
ook
het soort therapie. Hè?
Tuurlijk.
Ik bedoel, want er is een hoop kaf onder het koren.
Zeker.
En,
ik heb er 8 gehad, dus daar had er wel 1 mogen werken.
En heel veel, ik hoor zo vaak van mensen dat ze eigenlijk van de regen in de drup komen. En dat ze op een gegeven moment denken van nou...
Laat maar
met de pil. Ik ben gewoon niet te helpen.
Ja, precies.
En ik sta alweer nu buiten en de zorgverzekering die vergoedt maar een beperkt aantal keer.
Dus na 15 keer moet het klaar zijn.
Ja, en wat je dan voorgeschoteld krijgt is een protocol meestal. Ja. Er zijn uitzonderingen hoor.
Precies.
Er zijn hele
en die zijn niet altijd op jou van toepassing?
Helemaal niet. En dan denk je, nou en dan vervolgens en weer door.
Ja. Want er moet wel gewerkt worden en de hypotheek moet betaald. Dus huppakee, pilletje erin en gaan. Ja. Nee, de hele maatschappij moet veranderd worden, maar goed. Het is een hele deprimerende podcast dit.
Ja. Zullen we dan maar even naar de sponsor gaan?
We gaan nu even naar onze sponsor.
Ja, ik heb dus nu een beslissing genomen, Femke.
Vertel.
Ik heb besloten dat mijn kinderen gewoon nu voor een heel groot deel vegetarisch gaan eten vanaf nu.
Oh,
ja.
Wow.
Want ik heb gewoon heel lang, ik ben natuurlijk al heel lang vegetariër. Ik heb heel lang apart gekookt voor ze.
Yeah.
Voor mij dit, voor hun dat. Maar ja, goed, nu zijn ze gewoon groot en ze lusten gewoon van alles. Ik heb gedacht, weet je wat, ik ga nu gewoon vegetarische maaltijden voor ze maken.
Mm-hmm.
En dat komt mede door HelloFresh. Want die hebben gewoon supergoeie pubervriendelijke maaltijden.
Ja.
Die iedereen lust.
Ja.
Dus bijvoorbeeld laatst had ik gebakken rijst met dan vegetarische schnitzel in stukjes gesneden.
Lekker is die, hè?
Ja, dat vinden
die ken
ze
ik
dus
ook.
Fantastisch. Ja. Ja, en de daalsoep en melanzane heb ik laatst gemaakt. Ja. Eigenlijk een soort lasagne, maar dan met aubergine.
Dus hebben we voor die taco's met bonen of zo, of met linzen, weet je. En daar zit dan ook guacamole overheen. Nou, Max heeft niet eens door dat er geen gehakt in zit.
Precies.
Want die guacamole maakt al lekker. En ja, ik ben ook een soort puber, dus ik vind het ook heerlijk.
Nou, dus ik ben hartstikke blij. Dus met HelloFresh lukt het mij nu om die kinderen vegetarisch eten te geven. En ze zeggen steeds, nee, dat, ze willen ook niet de hele tijd hetzelfde eten. En dat vind ik dus ook zo handig. Je krijgt gewoon elke week andere gerechten.
Ja, je hoeft niet de hele tijd na te denken. Hè, van, nee. Oh, wat zal ik nu weer maken? Of dat je steeds hetzelfde maakt. Je hebt gewoon, zij denken voor jou. Nou, je hebt al genoeg om over na te denken.
Precies. Nou.
Dus, denk je nou, dit vind ik ook wel heel aantrekkelijk. Dit wil ik ook voor mijn pubers of voor mezelf. Dan kun jij tot wel €90 korting op je eerste 4 boxen besparen. En je krijgt ook nog eens voor altijd gratis snacks. Maar dat is wel voor de nieuwe HelloFreshers.
Mm-hmm.
He, want je kan ook al vroeger HelloFresh zijn geweest. De kortingscode is HelloSaarPodcast. En de link vind je in onze bio.
Doen hoor!
Nou ja, we blijven in de psychologie. Of ja, hoe noem je het?
Ja, we hebben Francine, dus ja.
We hebben Francine. die heeft heel veel over te vertellen. Dus daarom, nou ja, het is niet heel luchtig, maar ik vind het wel heerlijk en we leren er veel van. Mm-hmm. Ik heb een fragment uit dat geweldig interview. Terwijl ik vond het een geweldig interview. Vond je dat zelf ook in de Volkskrant? Dat laatste interview?
Ja, okay, dat was heel erg mooi. Dankjewel.
Ja.
Ja, en ook met dank aan Eva Hoeken natuurlijk.
Ja.
Ja,
dat was echt heel...
It takes two to tango.
Ja, nee, zeker. Ja. Maar, ja.
We waren ook bang dat je af ging zeggen. Maar bij de Volkskrant heeft ze ook bijna afgezegd. Misschien gaat ze nu de podcast afzeggen. Zaten we nog tegen elkaar te zeggen net.
Ja. Had gekund.
Had gekund.
En ik was zelfs op tijd.
Ja,
fijn dat je er vroeg.
Ja.
Nou
ik
goed,
ook, hoor.
Een stukje uit dat interview. Ja. Ik word gekaapt. Intern door een deel van mij dat zegt, ik kan niks, het is ook allemaal bagger wat ik doe. Ik ga uit van de gedachte dat een mens geen monomind, maar een multimind heeft. Daarmee bedoel ik de stemmen in je hoofd die met elkaar communiceren. Ik heb ook nog andere delen, een deel dat vreselijk kritisch en perfectionistisch is. En tegenwoordig ook een deel dat vriendelijk en ondersteunend is. Maar het deel dat zegt dat ik niks kan, de doemdenker en de zwartkijker, die ik de zinkende walvis heb genoemd, die wordt op dat moment geactiveerd. En die schrijft ook die mail in een poging mij te beschermen voor de naderende afgang. Al die delen zijn beschermers van wat wel het kwetsbare kind in je wordt genoemd. Hier, ik kan dat laten zien. Loop maar even mee. Ja, dit ging over dat mailtje wat je gestuurd had, omdat je
niet gestuurd had, wel gemaakt had.
Ik had het, ja, dat weet ik helemaal niet. Maar
ja, je had
een
mail, maar je hebt gebeld, geloof ik.
Ik heb gebeld, inderdaad. Ja. En dat heeft het ook gered, want we zijn daardoor in gesprek gekomen met elkaar. Weet je, een mail sturen of een app sturen is makkelijk.
Ja.
Maar met iemand praten,
ja,
dan krijg je weerwoord en een gesprek.
Want jij had het idee dat de insteek negatief was of zo,
ja,
van het interview.
Dat kwam omdat Eva een gesprek had gehad met Daan, mijn jongste zoon.
Ja. Is die op het erf woont?
Ja, die woont bij mij op het erf. Nee. En ik had via Daan een soort informatie terug, of niet een soort informatie teruggekregen. Het was een interpretatie van Daan,
mm-hmm,
waar ik weer op interpreteerde. En toen dacht ik Eva, die vindt echt mijn boeken bagger. En dit wordt een
afvik-interview.
Ja, heet dat zo?
Ja.
Precies, maar het is een heel mooi woord. Ik ga afgefikt worden. En dat wil ik niet.
Ja, daar leed ik me niet voor, hoor.
Maar dat was zij helemaal niet van plan. Daan had het verkeerd verstaan. Ik had het nog veel verkeerder verstaan.
Want dan maak je het ook erger in je hoofd natuurlijk.
Precies, en dat is ook die doemdenker, die zinkende walvis, die het allemaal heel erg, die denkt, oh, dit is een kolfje naar mijn hand. Ik ga het even voor Francine flink nog groter en groter en groter.
Ik maak het helemaal kapot.
Maak het helemaal kapot, zodat Francine helemaal niks meer doet en lekker in haar bergje met ellende gaat zitten gaarkoken.
Ik vind dit ook wel echt heel mooi, want dat had ik ook toen ik dat interview las, zo kijk je naar elkaar, maar dan denk je, deze vrouw die al die boeken heeft geschreven, die zo ontzettend succesvol is, wij kennen allemaal haar naam, die heeft precies dezelfde dingen als die ik heb. En enerzijds vind ik dat hoopvol en anderzijds ook niet. Ja. Dan denk ik, als zij het al niet kan, weet je.
Ja, maar weet je, we zijn allemaal onderweg. En juist door dit soort, kijk, nu heb ik ook weer zo'n als je gewoon bij elkaar hoort, oh, maar dat heb ik ook.
Ja, dat is heel
dat
fijn.
Dat is toch
ook,
al hoopgevend. Ja. En dat je er ook om kunt lachen. Ja. Weet je? Ja. Dat je denkt, we zijn ook eigenlijk helemaal koekeloeren.
Ja, we maken onszelf
gek. We maken onszelf gek gewoon. Ja. En hoe kun je jezelf helemaal vastdraaien en doldraaien? Maar hoe komt dat? Dat vind ik altijd interessant. Dat heeft te maken met die basisovertuigingen die we hebben.
Van
voor zeven. Ja. Dat die conclusies heeft getrokken die niet kloppen.
Ja.
En die zitten op een of andere manier in onze blauwdruk. En niet alleen in die van ons, maar van onze ouders, van onze kinderen.
En ik vind het wel mooi wat jij daarover zegt. Want dat snap ik niet helemaal. Want je zei ook van, hey, jij bent dan misbruikt je moeder ook op dezelfde leeftijd, las ik. En ik denk ook mijn grootmoeder. Waarom denk je dat dan? Ik bedoel, het is toch niet dat het je sowieso overkomt? Is dat geen toeval?
Nee. Er bestaat, sorry, maar er bestaat volgens mij niet zoiets als toeval. Ik denk eigenlijk dat nooit iets zomaar uit de lucht komt vallen. En dat het allemaal met elkaar verbonden is. Maar weet je, even over die grootmoeder, daar weet ik natuurlijk niks van. Maar als je nu weet dat 1 op de 4 meisjes voor hun 18e... 1 op de 4 met seksueel misbruik op wat voor manier dan ook te maken heeft.
Ik heb helemaal kippenvel van.
Ja. Ja. Dus kijk maar eens naar schoolklas.
Jeetje.
En dan kijk je naar 30 kinderen en denk je, nou.
Zo.
En dat blijft heel vaak verborgen. Die krijgen allemaal andere diagnoses vaak.
Ja.
Die helemaal niet, zeg maar, met de oorsprong van het probleem. Maar dat zijn wij, hè. We leven in de MeToo-tijd. Wij trekken ons mond open. Maar mijn moeder, die heeft het. Mijn moeder kon geen geheim houden, omdat ze een heel groot geheim moest verbergen.
Oh, dat was verder een kletser. Wow.
Verder was ze echt zo onbetrouwbaar als het Piet. Dus
die lulde alles door.
Lulde alle. Maar daar op dat geheim heeft. Dat was een soort compensatie. Maar goed, dat had te maken. Dat was rond oorlogstijd. Was mijn moeder een klein meisje, zo'n 32. Een arm gezin. Dat lees je allemaal in. Hoe overleven we? Mm-hmm. De kerk. Het was Maastricht. De kerk had een alomvattende gezag.
Blauwe op alles, ja.
Katholieke gezin, door wie is misbruikt door de pastoor. Maar daar is nooit over gesproken. En waarschijnlijk is er nog veel meer in dat gezin gebeurd. Maar daarvoor hadden vrouwen helemaal geen stem. Ik denk, nu is het 1 op de 4. Ik denk dat het gewoon 100% was, 2-3 generaties terug. Ja. Vrouwen hadden geen enkel verweer, die hadden geen stem, die hadden niks te vertellen.
Je kon doen wat je wilde. Ja.
Eigenlijk waren ze gewoon allemaal, hoe noem je dat, vogelvrij?
Vogelvrij.
Ja. Loslopend wild. Ja. Vogelvrij. Waren ze onbeschermd.
Ja.
En seksueel misbruik vindt plaats als je onbeschermd bent. En als je als er niet naar je omgekeken wordt, eigenlijk.
Ja, ja.
En jij was onbeschermd, er werd niet naar je omgekeken.
Er werd niet naar mij omgekeken. En ik had liefde nodig.
Ja.
En dat is een val waar nog steeds zoveel jonge mensen, kinderen nu intrappen. Je wendt je naar een bron van wat je denkt wat liefde is, wat zich voordoet als liefde.
Ja.
En je moet ervoor betalen met je lichaam. Vervolgens ga je jezelf daarvoor straffen. Van, ik ben slecht, ik heb het toegelaten, ik ben teruggegaan. Maar ja, in mijn geval, ook dat lees je in Hoe overleef ik. Ze waren de enige mensen die lief voor mij waren.
Ja, ik vind het zo ongelooflijk. Ik las ook nog dat ze in de jeugdzorg werkte. Ja. Nou, daar word ik helemaal niet goed van.
Ja, maar in de jeugdzorg heeft zoveel misbruik. Maar weet je, en dan wil ik het toch ook nog over iets anders hebben. Ik wil niet in daders en slachtoffers denken. Maar de daders zijn ooit slachtoffers geweest. Niks komt zomaar uit de lucht vallen. Het wordt gewoon doorgegeven. En het wordt doorgegeven van generatie op generatie, zolang er geen licht bij kan. Zolang het niet naar buiten mag komen. Ja. Zolang het niet hersteld kan worden.
Ja. Kan je daardoor dan ook met een bepaalde mildheid ernaar kijken? Of die mensen die dat jou hebben aangedaan, dat vergeven om het een plek te geven? Of hoe ga je daarmee om?
Het erge is, ik was niet eens boos op hen. Ik ben heel lang ben ik niet boos op hen, maar alleen maar boos op mezelf geweest. Heb zelfhaat, zelfverwijt. En zij bleven gewoon zelfs bijna buiten beeld.
Zo. Ja.
Ik dacht dat het aan mij lag.
Ja, ja.
En die mildheid zit er me nu wel in, dat ik denk van ja, die man is zelf in kindertehuizen opgegroeid.
Ja, ja.
Wat is er met hem gebeurd?
Ja, ja. Maar helpt dat dan om het te verwerken? Als je daar meer ruimte aan geeft dat hij ook een verleden heeft?
Ik denk dat het begint met de verzachting en een compassie met jezelf.
Ja, ja.
Dat je die stap nooit mag overslaan. En dat het doorgegeven wordt van generatie op generatie. Dat is zo, maar het begint met de zachtheid naar jezelf. Omdat ik gewoon zie van ja, ik kon geen kant op.
Ja. Is het de hele, vraag ik me altijd af, hè? Als je heel erg beschadigd bent in je jeugd, hè, soms denk ik, ja, is dat weg te therapieën, zeg maar. Ja, weet je?
Nou, het is nooit weg. Ik denk niet, weet je, ik ben er nu, ik kom vanmorgen weer van een lichaamsgerichte therapeut.
Precies, je blijft ermee bezig.
Voor
niks.
Ja, het is laagje voor laagje voor laagje. En en alles wat je doet is denk ik meegenomen. Ja, als je niks doet, geef je het gewoon bijna één op één door.
Ja.
Ook al denk je bijvoorbeeld, ik dacht, ik ga het helemaal anders doen als mijn moeder.
Mm-hmm.
Nou, en na x jaar kwam ik erachter dat ik misschien wel bepaalde dingen anders had gedaan. Maar het resultaat leek best wel veel.
Serieus?
Wauw.
Ja. Je kunt dingen niet anders doen als je niet anders bent geworden. Dus ik denk, elk laagje wat je afpelt, wat je dichter terugbrengt naar je naar je onschuldig, of zo, of naar wie jij in wezen bent, is meegenomen. En dat het misschien ook een illusie is. Nee, ik denk dat ik tot mijn dood hiermee bezig blijf.
Ja.
Maar dat er wel meer momenten komen van zelfacceptatie, van ontspanning, van dat ik door kan ademen in plaats van dat schrap zetten.
Ja, meer momenten zeg je ook. Dus het is niet weg, maar meer momenten dat het wel goed is.
Dingen, weet je, ik denk als we het over die generaties hebben die van zo ver terugkomen, zijn niet in één generatie te fixen, maar het feit dat wij deze generatie, deze tijden waarin wij nu leven, dat we het überhaupt herkennen en erkennen.
Ja, ja, dat is al een begin.
En over beginnen te praten, dat is al zoveel waard, denk ik.
Ja.
Maar ik besef het inderdaad steeds meer. Ik bedoel, dit zit ook in onze act, maar wat jij nu ook vertelt. Hoe mijn zoon heeft dus autisme, die kan heel woedend worden, maar ik kan ook heel woedend worden. Alleen ik reguleer nou misschien meer naar binnen, zeg maar, en hij naar buiten. Dus hij kon enorm slaan en ik krijg depressies waarschijnlijk of zo. Weet je? Dus het is heel.
Jij slaat naar binnen.
Ja, precies. Dus het is heel, heel interessant als ik nu ontplof ook, en hij heeft ook heel veel therapieën, hoe hij nu ook met mij samen kan reguleren. En dat ik dan ook denk van, ja, ik leef hem dit ook voor. Ja. Weet je? En ik bedoel, ben me daar kan ik dan weer een extra schuldgevoel over ontwikkelen ook natuurlijk. Ik bedoel, het werkt dat enerzijds denk ik, het is goed dat ik aan mezelf werk, want dan geef ik het minder door. En anderzijds, als het niet lukt, dan denk ik ook, oh jee, ik ben weer woedend geworden. Zie je dat ik heb een hele kind al verpest. Ja. Ja, weet je? Ja. Het is ook zo hard werken af en toe.
Dat is het ook, het leven.
Ja.
Dat is het ook, het leven. En ja, precies. Nou, dat had ik dus vanmorgen. Want jij vroeg wat je hebt bij die lichaams.
Ja, wat is ze nou?
Dat weten we nog steeds niet.
Nou ze behandelt dus eigenlijk minder door te praten. Als wel, we hebben veel gepraat vanmorgen. Maar door te voelen, door de emoties te voelen. Maar
aan je lijf?
Ja, aan mijn lijf, in mijn lijf. Maar gewoon, eigenlijk wat ik vanmorgen, ik wilde alleen maar gaan liggen. Ik was zo moe van precies wat jij nu voor. Dat allemaal, dat moeten. Ik was zo moe.
En dan ga je op een behandeltafel liggen?
Nou ja, dat durfde ik eerst. Ja, zij heeft een behandeltafel waar zij ook, want het is lichaamsgerichte therapie. Dus het gaat ook via het liggen. Ze heeft me niet aangeraakt, want het kon gewoon nog niet. Ik durfde eerst helemaal niet te gaan liggen.
Ja, ja.
Het was al heel wat dat ik ging liggen. Ja. Oh, en zij is gewoon in een stoel verderop gaan zitten en heeft met mij gepraat.
Oh.
Waardoor... En dat is een soort van die herprogrammering van... dat je er mag zijn met je behoeftes... in plaats van ze de hele tijd een soort zwoeng te geven van... daar wordt nu van mij dit verwacht, dus... ik had ook de hele heb ik ook gewoon maar geuit van ja, dan zegt de stem van zie je, doe belachelijk, schaam je.
Mm-hmm.
Maar zij eigenlijk stimuleerde juist gewoon om te voelen wat ik voelde op dat moment. En dat was een enorme moeheid.
Ja, ja.
Wow.
Is zo lichaamsgerichte therapie, heeft dat ook wat met haptonomie te maken?
Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Ja, ik nogmaals, ik ben pas één keer, ik ga zeker door. Maar ik vind het heel... absoluut ook, want het zit in je lichaam.
Ja, want het heeft ook wel weer met die hele... Hè, nou, mijn zoon zit nu in een holistische therapie. Dat is ook goed. Lichaam en geest. En ik zie inderdaad hoe goed dat werkt. Ik bedoel, tegen hem zegt ze dan van... je kan je woede ook door te stampen of te zingen en zo, weet je. Dat vind ik zo goed, inderdaad. Ja. We zijn zo bezig met... hij heeft jarenlang alleen maar op kennis. Zo van, dit mag niet en we gaan nu daar in de hoek zitten en weet ik wat. En dat lichaam...
Hoe oud is die, vraag me?
11. Dat lichaam, dat je daar ook zo mee het ventiel kan losdraaien, zeg maar. Dat vind ik geweldig.
Dat is weer dat expressie, hè? Expressie is de remedie tegen depressie.
Ja.
En we hebben geleerd van kind af aan om het binnen te houden. We mogen niet schreeuwen, we mogen niet...
Doe niet zo hysterisch.
Je moet naar je kamer tot je weer normaal kunt doen.
Ja. Ga jij maar even normaal doen. Bij mij, ik wil jou niet meer horen.
Het zelfs zo, als ik iets deed wat niet door de beugel, dan moest ik zonder eten naar bed.
Oh ja.
Ken jij die nog?
Ja, nou, dat hebben mijn ouders nooit gedaan, maar dat was een ding, zonder eten naar bed.
Aan de lopende band, ik heb ook een eetstoornis gehad.
Zo. Ja, dan ga je dus met eten
dus
straffen.
Als je zegt, precies. Als je zegt van je gaat jezelf behandelen zoals je ouders je behandelen. Ik had iets slechts gedaan. Ik kreeg geen eten meer van mezelf.
Oh, wow.
Nee, echt?
Dit is toch wel heel interessant. Dit is zo interessant. Dit is heel vaak waarschijnlijk
zo.
Het
is heel shocking. Ja, en het is heel shocking.
Dat het zo werkt.
Je denkt, en nu dan denk ik, die enorme moeheid komt ook voort. En het is niet de eerste keer dat ik dit voel, want ik weet dit al langer. Wat heb ik mezelf allemaal aangedaan?
Ja.
En dat is hoe je het opnieuw en opnieuw herhaalt eigenlijk. Ja. En dat is aan zich iets goeds, want je probeert... Ik denk dat de ziel altijd naar het licht wil. Je wilt hem goed krijgen.
Ja.
Je wilt het recht zetten.
Ja.
Je wil niet, natuurlijk wil je niet allemaal de shit herhalen. Maar het zijn een soort heropvoeringen van een toneelstuk. Totdat je het licht ziet en denkt, hé, en dan moet je nog 10.000 keer het licht zien, want er gaat niet in één keer.
Nee, zo jammer, hè? Want ik bedoel, zo moeilijk is het allemaal niet om het te zien, maar vervolgens blijft het gedrag oud, zeg maar. Dus het is, je bent natuurlijk al zo lang bezig in oud gedrag.
En dan is het de kunst, en dat had ik vanmorgen ook, dacht ik, oh, Francine, ga je... Nou ja, dat is ook weer een stem, hè?
Geen zin meer in.
Ja, die ben je 63 nu.
Oh ja.
En dan zit je weer te mekkeren over wat er in je jeugd gebeurd is.
Ja.
Maar ja, als je dan weet dat rond je 7e, zeg maar, die hele constellatie er al is. Ja.
Maar ik heb een paar weken geleden voor het eerst van mijn leven MDMA gebruikt.
Oh, dat wil ik ook nog gaan doen.
En dat is zo... Zo lekker.
Oei.
En dat
is ik zeg ook meteen oei.
Zo lekker. Want alle stemmen, al die stemmetjes van jou, al die poppetjes die je op de vensterbank hebt staan, die zijn allemaal weg.
Oh. Ja, dat is waar.
En je hoofd komt helemaal tot rust.
Ja.
En dan heb je even ervaren hoe dat is en dat kan.
Ja.
Nou, het was, ik
vond... Dat je helemaal in die liefdesessentie
bent. Precies. Ja, dat is het echt.
Zonder dat er die plakboelden omheen die we in ons hele leven hebben verzameld.
Dat is,
alsof je... Had je het onder begeleiding of hoe had je dat
gedaan? Nee, gewoon op een hotelkamer met mijn man.
Oh, wat goed.
Ja.
Wat dapper van jullie.
Ja.
En ik ga straks wel even vragen hoe je daaraan kwam aan het spul.
Ja, nee. Ik heb een vriendin die heel goed in is. Maar, dus ik had haar gevraagd. Ik weet gewoon dat zij gewoon goed spul heeft.
Ja.
En,
het wordt meer en meer in trauma behandeld.
Ja, en ik begrijp het.
Ook psilocybine.
Ja.
Dus al die wat ze noemen... Nou, MDMA is synthetisch. Ja. Maar die plantmedicijnen, dus ayahuasca, truffels...
Heb ik ook een paar keer gedaan afgelopen jaar.
Ja,
dus het is echt fantastisch.
Nou ja, het is, die plantmedicijnen zijn niet altijd fantastisch. Okay. Je kunt ook echt wel hele pittige trips krijgen. Mm-hmm. Dat je alle duistere hoeken van de kamer ziet.
Ja, maar dat vind ik ook
Precies.
Ik heb het 4 keer gedaan nu en dan ben ik ook heel blij dat ik daar geweest ben.
Dat wilde ik zeggen, want inderdaad, het plantmedicijn geeft je wat je nodig hebt op dat moment. En je moet gewoon, we kunnen niet, want daar hebben we het hele tijd, om de hete brei heen draaien. Ja. The only way out is through.
Ja,
dus
precies.
Je moet ook door die, dat. En dat is, nou ja, dat is ook denk ik wat de lichaamsgerichte therapeut je bij helpt.
Ja, ja, dat je erheen gaat. Dat zag ik ook in je boek inderdaad. En dat is wel, dat vond ik nog wel lastig. Dat je dan, denkt, je bent eigenlijk constant aan het vermijden.
Ja, ervan weg aan het lopen.
En dat je denkt van, wat is dan er doorheen? En wat moet ik dan doen? En daar heb ik helemaal geen zin in. Dan krijg je ook weer inderdaad
dat kind vroeger.
Rebellerende kind, noemen ze dat dan? Ja,
contramintje.
Wil ik gewoon echt
contramintje.
Ik heb hier geen zin in. Ik doe het niet.
Nee, maar dat komt, je zet nu ook bijna een kindstem op. Ja. Omdat vroeger moesten we eromheen. Als wij vroeger er recht doorheen waren gegaan. We hadden de tools niet om het aan te kunnen. We dachten dat we dood gingen.
Ja.
Ja.
En dus hebben we strategieën bedacht.
Ja.
Maar nu zijn we volwassen. Maar we hebben nog steeds dezelfde vermijding als toen. Ik ook vanmorgen. Hoor. Ik dacht, ik ga toch niet voor het eerst van mijn leven paniekaanval krijgen. Hier.
Ja, ja.
Op die behandeltafel?
Nee, toen lag ik er nog niet eens op.
Ah. Waarom vond je het zo eng?
Nabijheid, gezien worden.
Ja.
De wetenschap dat deze dame zich niet om de tuin liet leiden door al mijn prachtige
copingsmechanismen.
Ja, 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 ja. En dat is dus verhalen vertellen, beelden ervan. Ja. Nou ja, wat ik in mijn...
Ja.
Dus een deel van mij kreeg het gewoon heel benauwd, denk ik, toen. Van wow. Dit is niet zoals het normaal gaat.
Nee, het is ongemakkelijk. Het is maar onbekend. In dat ongemak zit wel de groei natuurlijk.
Ja, en daar helpt zo iemand je doorheen. Dat je dus, gaaf. Ja, maar wat leuk die MDMA.
Ik ga je zo af.
Nee.
We hebben de opmerking gehad dat ik heb dus voor het eerst in 25 jaar een half pilletje genomen. En dan krijgen ze op Instagram krijgen we dan comments dat ik de narco-staat Nederland in stand hou. Of zo, weet je wel, met mijn halve pilletje. Maar dat moeten ze allemaal zelf weten.
We proberen nu ook wel eens een podcast over te slaan waarin Barbara over drugs begint. Maar dat lukt steeds niet. Maar mensen, het gaat steeds over datzelfde halve pilletje. Niet iedere keer weer een nieuw pilletje. Het is dat ene halve pilletje. Dus please onthoud je van commentaar.
Ik heb 4 keer een truffelceremonie gedaan. Ik heb 1 keer MDMA genomen. Oh ja, en op dat festival heb ik een paar kristalletjes
maar
genomen.
Maar weet je, die mensen die allemaal dat commentaar hebben, die zijn gewoon jaloers. Die willen dat eigenlijk.
Die zitten ook nogal in het moeten.
Ja. Jij durft dat. Dus het is een beetje een spiegel. Dat ze denken, god, het is wel heel dapper van die vrouw dat ze dat
aangaat.
Zo
zou ik ook wel willen zijn.
Ja, zo zou. Maar laat ik er een oordeel op hebben. Dan hou ik het lekker ver
bij me vandaan. Ja.
En ik vind het gaaf dat je het samen met je man hebt gedaan, met je partner.
Ja.
Omdat het dus zo'n hartopener is en heel erg over verbinding gaat.
En het werkt ook nog heel lang door.
Want ik zie het in je ogen, want die beginnen gewoon te stralen. Met een soort liefde.
Ja, het is ook liefde. Het is niet zozeer. Het is niet geil of zo. Het is liefde.
Het is echt wat. Het heeft niks met geilheid.
We slapen nu ook heel anders. We slapen gewoon weer tegen elkaar aan. En er is gewoon
iets geopend. Het is een hartopener. Het is ook een beetje een cliché term. Maar, maar het werkt
wel een fijne term, vind ik. Het is een hartopener.
Ja,
het is echt.
Maar ik vind het wel echt heel jammer van hoe we gecreëerd zijn, dat het niet altijd zo is.
Ja.
Toch? Want ik, dit verhaal heb ik ook 100 keer verteld, maar ik heb het ook 1 keer gebruikt en ik dacht toen echt, dit is zoals het zou moeten zijn.
Zo moet het zijn.
Weet je, alle ruis is weg. Ik voel me
je
nu
hebt
alleen.
Je hebt het ook een keer
gedaan. Ja, 10 jaar geleden. En ik heb nooit drugs gedaan, lieve mensen. 1 keer MDMA.
En 2 druppeltjes THC.
ik dacht zal ik het noemen.
Heb het weer over drugs. Hoe we het echt
ophouden. Maar goed, en toen dacht ik ook, dit is alle piekeren is weg. Ik wilde met iedereen knuffelen. Ik heb heel veel oordelen over mensen. Dat komt ook uit oordelen over jezelf.
Het is allemaal overlevingsstrategie.
En dat was allemaal weg. Ik voelde me gewoon open en iedereen was open. En ik begrijp niet waarom God of wie dan ook, wie ons gecreëerd heeft, ons niet zo gemaakt heeft. Want het is zo'n ellende waar je doorheen moet ploegen. Ik zou
even hele felle boze blik in de ogen nu.
wacht niet.
Ja. Nee, dat is denk ik gewoon dit kosmisch spel hier op aarde of zo. Dit toneel.
Ja, het moet,
stuk
het,
waar
ja,
we met
het moet
allen...
een soort strijd zijn of zo.
Nee, ik denk meer dat dat gewoon de ontwikkelingsachtbaan is of zo. Dat anders, als we alleen maar daar zouden zijn en allemaal...
Gebeurde er niks.
Bejaard, glimlachend allemaal. Ja. In de klaproos. Ja.
Hallo!
Ja, zoiets. Ja. En dat we allemaal zo zouden rondstommelen op aarde.
Ja, en niemand die een of andere battle aangaat. Ja, ja. Dat, ja.
Nee, joh, is prima. Is allemaal
nee.
prima.
Nee, dus we zijn hier denk ik wel degelijk om iets te doen. Ja. En we zijn daar tegelijkertijd ook boos. Want we willen gewoon... Nou, het kleine kind in ons wil gewoon alleen maar gewoon...
Rust en liefde.
Ja, lekker. En lollies.
En geborgenheid. En heel veel roze koeken.
Ja, precies.
Maar inderdaad...
En mama die altijd beschikbaar is.
Ja, dat was ik ook nog.
En nooit boos wordt. En mama die altijd glimlacht. En overal ja op zegt. En,
inderdaad. Inderdaad, ja, ik vond het heel grappig dat je zei, bij vaders is dat nooit zo, maar kinderen kijken altijd naar hun moeder, zo van ja, maar ja. Je was ook heel vaak afwezig.
Ja. Eigenlijk wilde ik, hoe overleven we, noemen, moeders hebben het altijd gedaan.
Ja.
En dan wilde ik als subtitel, als vaders, wat was het ook meer, als vaders wegkijken of zoiets, of er vandoor zijn. Nee. Maar moeders hebben het altijd gedaan.
Ja.
Ja.
Ik heb zelfs nog cover ontwerpen met die titel.
Oh, echt? Ja. Waarom heb je dat toen niet gedaan dan?
Marketingtechnisch niet handig.
Nee. Het is ook verkeerd te interpreteren. Kijk, voor mij zit er een zekere ironie in.
Ja, en het klinkt het zo
en
hard. Je moet het wel snappen.
Voorstellen. Ja, ik bedoel dat een heleboel mensen echt op hun achterste benen gaan zijn. Hoezo? En,
ja.
Dus nee, ik vond het niet zo tactisch, denk ik toch.
Ja. Ja, dat hebben wij met onze ondertitel 50 plus en nog lang niet dood. Dat vinden wij grappig.
Ja.
Heel veel mensen vinden dat echt niet grappig. Nee, maar precies. Ik blijf het grappig vinden.
Ja, zelfs toen Els doodging, zeiden mensen die ondertitel moeten af. Maar hij mocht er van Els niet af.
Dat was heel grappig, want er begon de podcast met 50 plus en nog lang niet dood. Hey Els, hoe is het op je sterfbed?
Ja.
Dan zeiden mensen, dat kan toch niet, die vrouw? En dan zei Els, nou, ik vind het prima. Ja, dit is toch leuk?
Ja. Dus jullie zijn gewoon een stel dappere dodo's. En die hebben we nodig op de wereld.
Nou, wat lief.
Ja, net dat meen ik.
Ja. Nou, jij ook.
Jij ook.
Maar ik vind het... Dit is wel waar. Ik vind ook... dat als je kijkt naar jouw verhaal... Maar ieders verhaal, zeg maar... Waar een struggle in zit. Je leert er ook heel veel van. En het is ook prachtig. Ik kan het soms ook... Ik bedoel, toen ik in die psychose kwam... En de weken daarna dacht ik wel... Oké, het is allemaal afgelopen. En straks word ik opgenomen in het Mentorum. En hoort nooit meer iemand van me. Maar als je daar toch weer weet uit te worstelen... En je ziet wat de ontwikkeling is en wat je ook weer meeneemt, wat ik nu beter doe dan daarvoor, dan zie ik ook wel, dan kan ik het ook wel weer omarmen. Dit soort, dan denk ik, kan ook een kabbelend leven hebben, maar er gebeurt wel wat.
Ja, wrijving geeft glans. En ik denk dat, en dat rijmt ook nog leuk, elke crisis is een kans.
Ja, nou, kennelijk.
Dus even stilte.
Nee, never waste the good crisis.
Ja, precies.
Nou, dat is dus wel inderdaad zo.
Ja. Mits je er, denk ik, iets mee doet.
Ja.
Want ze zeggen ook tijd heelt alle wonden. Maar je dat moet er wel iets mee
dat
doen.
Dat is niet waar.
Dat
precies.
is niet waar.
Nee.
Je moet er wel iets mee doen.
Ja.
En ook dus het vertrouwen hebben dat je er iets mee kunt doen.
Ja,
je moet ook wel de tools en hebben en er naartoe werken. Want precies. Je kan natuurlijk ook denken, nou ja, dit was het. En ik keer me daarvan af. Ja, en dan blijft dat etteren.
Ja, en doorgegeven worden aan je kinderen.
Ja.
Dus, en ik denk echt dat, nou, expressie is ermee tegen depressie, maar verbinding is ook ontzettend belangrijk.
Ja, het is heel mooi, dat merkte ik nu alweer op de redactie, gewoon als je praat over waar jij over schrijft, dan is dat van, we hebben het helemaal niet gehad over je boek, wat je nu voor de dertigers hebt gemaakt.
Theatertour loopt er ook nog volgens mij.
Nee.
Oh, dat is straks in Carré gewoon. Is dat een one-off?
Die zou in december... Ik zou in december in Carré staan. Maar ik ben na het uitkomen van het boek, na de tournee... ben ik echt kloink in een enorm... Want ik heb al een keer afgezegd, hè? Ik zou al een keer...
Ja, dat is waar. In de podcast, ja.
Ik ben gewoon echt knalhard naar beneden gekeild daarna.
Oh, shit.
Ja, en vandaar dat ik dus nu ook weer een nieuwe ronde... Ja. werk te doen heb. Ik ben niet voor niks is dat gebeurd.
Ja.
Ik ben weer in de greep van tang gekomen. Je moet.
Ja.
Kiezen op elkaar gezet. Ja. Ik heb ontzettend last van mijn kaken.
Oh ja. Ja, dat hebben mensen echt. Dat het knijpen.
Het kaakklemmen. Ik ben 63. Mijn kiezen kunnen er niet meer tegen.
Oh ja.
Dus mijn kiezen beginnen gewoon af te brokkelen. Ja. Dus doodeng allemaal.
Jezus.
Dus, maar dat heeft gewoon te maken met mijn kiezentaart op elkaar. Ja. Doorgaan. Ja. En dat
uitzicht... Kan je nagaan? En je hebt het allemaal opgeschreven. Je weet het zo helder. Dus. Het is, je bent inderdaad een soort van therapeut. Maar je moet er gaande mee blijven. Je kan het allemaal weten, maar het doen...
Het voelen. Nu is het voor mij...
Het voelen.
Ik moet het gaan voelen. En het durven voelen.
Ja. Maar goed, het is inderdaad wat stap 1 is... dat je het erkent en ermee aan de slag gaat.
Herkennen. Ja. En weten dat we niet alleen zijn.
Precies, de verbinding. Wilde ik zeggen. Dat ik hier merkte dat al die topics die jij aanhaalt... of het nou in Ome stroomt over of deze... hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel. Het zijn toch heel veel dingen zijn voor iedereen de struggle... Zeg maar. En, dat
bedenk ik nu. Het is niet voor niks dat eigenlijk al mijn boeken over verbinding gaan. Want dat vind ik zelf het allermoeilijkste.
Het moeilijkste is. Dus, ja.
Want, en dat ook weer het begin van ons verhaal. Mm-hmm. Dat je wordt beschadigd in een relatie. En je moet helen in de relatie.
Ja.
En mensen die moeilijke dingen hebben meegemaakt in hun jeugd. Die kunnen zich eigenlijk per definitie niet goed
moeilijk
verbinden. Want verbinding is gevaarlijk.
Ja.
Ja.
Als jouw allereerste verbinding, dat is die met je ouders...
Al mank loopt,
hoe moet je dan verbindingen de rest van je leven doen? Want dat is een soort van de blauwdruk.
Ja.
En dus je moet ook in de relatie helen.
Ja.
De relatie is helend.
Ja. Nou, dit was podcast 99.
Ja, we hebben heel veel geleerd.
Volgende week nummer 100.
Gaat vrolijker zijn.
Volgende week nummer 100.
Nee, dit
100.
Is ook vrolijk, toch? Ja, we hebben ook best veel gelachen, toch?
Weet zeker. Je, dat is... Nee, en ik vind het heerlijk op een of andere manier. Vind ik dat we een nieuwe laag de laatste weken hebben. En nu werd die helemaal verdiept. Ik denk dat iedereen hier wat... aan heeft en het is voer om over na te denken, om mee bezig te zijn. Ik vind het heel belangrijk. Dus dank je wel, Francine.
Dank jullie wel, dames.
Ja, ik kon nog 100 uur met je doorpraten. We zitten nu op een uur. Misschien moet je nog een keer terugkomen.
Oké.
Okay, nou. Ja.
Okay. Het is nu het eind dus en ik vond het heel leuk. Een fijn gesprek en een waardevol gesprek. Dus dank je wel.
Nou, wat lief. Dank je wel. We zijn heel blij dat je er was.
Tot volgende week, lieve mensen.
De 100ste.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.